Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Welk verhaal schuilt er achter de bekende Nederlandse merknamen? Naamexpert Floris Hulsman weet het te achterhalen in de zogenaamde podcast.
Dit is de zogenaamde podcast. De podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de merken. En de podcast gemaakt door mij, Floris Hulsman, oprichter van naamcreatiebureau Namarama. Deze keer in gesprek met Batoel Lohman. Batoel is eigenaar en oprichter van het sieradenmerk Buddha to Buddha. En dit merk is groot geworden in de afgelopen 25 jaar. En begon allemaal op een eilandje, ergens ver weg van hier. Als je dan hoort hoe dat gegaan is en hoe hij stap voor stap nu een groot sieradenmerk heeft neergezet. Dat is fantastisch om te horen. Dus veel luisterplezier met het verhaal van Batoel Lohman.
Welkom bij de zogenaamde podcast met Floris Hulsman.
Batoel, waar en wanneer ontstond de naam Buddha to Buddha?
Dat is een goede vraag. Ik probeer elke keer voor mezelf het op een andere manier. Heel vaak wordt het aan me gevraagd, waar komt die naam vandaan? En vind ik het altijd moeilijk om niet te repeteren, zeg maar. Dus ik ga proberen een originele versie te geven aan je.
Nou, ik denk dat heel veel mensen het verhaal nog helemaal niet kennen. Nee, dus maak je geen zorgen.
Dat is ook zo natuurlijk. Nee, ik ging naar India. Ik zat daar voorwerkt. Ik praat wel over 19... Ik ben nu 55. Het was 1990. Ik was hartstikke de weg kwijt. Ik had in de textielindustrie gewerkt. Veel te hard. Vliegtuig in, vliegtuig uit. En heel veel mogen leren. Voor het eerst voor mijn leven in het Verre Oosten. Dus in Hongkong, in Bangkok mocht ik kijken. Ik kwam net van de textielschool en nog nat achter mijn oren. En ik kreeg kans om daar te gaan werken. En in ieder geval vliegtuig in, vliegtuig uit. Stress, rennen, gebeuren. Ik zag het succes van mijn baas. Hè, die had het helemaal gemaakt. Was een bekend iemand in de textielindustrie. Ik denk, nou, mooi succes. Prachtig, maar ik was 4,25. Wat is er nog meer buiten succes? En toen zei mijn baas tegen mij, zeg, ga jij maar eens een keer in India kijken. Dus ik werd door iemand uitgenodigd die bij moeder Teresa ging werken in Calcutta.
Zo.
Ja, hallo zeg. En dat was gewoon zwaar aan de bak. Ik mocht allemaal oude mensen mocht ik scheren. Dat was mijn taak. Maar er was één jongen bij die deed de vloeren. Die dweilde de vloeren. Stan, ik weet nog, ik zie hem nog zo voor me. En die jongen was ontspannen en rustig. En ik kwam uit die industrie en ik was gespannen. En eigenlijk helemaal geen prettig mens. Ik zeg, Stan, wat heb jij? Hoe komt dat? Hij zei, ja, ik zit elke dag op de zijkant van mijn bed zit ik te mediteren. Ik zeg, te mediteren? Wat is dat dan? Hij zegt, daar kan ik niet zoveel vertellen. Dat moet je zelf maar ervaren. Dus Stan heeft me meegenomen naar het Vipassana Centrum in Jaipur. Nadat ik een maand daar had gewerkt met hem. En ik heb daar een maand voor het eerst van mijn leven op een kussen gezeten. Met mijn gestreste lijf. En ga maar eens een maand op een kussen zitten. 10 uur per dag.
10 uur per dag?
10 uur per dag.
Hallo, jij komt dus uit een wereld van vliegtuigen, textiel, de wereld over. Ja. Rennen, vliegen, springen. En opeens ga jij 10 uur op een kussen.
Juist. Dus dat lijf dat wil helemaal niet. Dat lijf is stijf. Dat hoofd dat gaat natuurlijk alle kanten op. En dat stuit het alle kanten op. Maar na, denk een week of zo. Het was echt heel pittig in het begin. Maar na een week begon ik een heel klein beetje te ervaren. Van, hey, volgens mij wordt mijn hoofd enigszins stil. En hey, dan liep ik naar buiten toe. En ik begon beter en helderder te zien. En ik begon mijn lijf. Ik had eigenlijk nog nooit mijn lichaam gevoeld. Mijn lijf begon ik voor het eerst te voelen. En je emoties die eigenlijk hè, die we allemaal hebben en die we allemaal bij ons dragen, die begonnen een soort van naar buiten te komen. En ik begon boos te worden en ik begon verdrietig te worden en ik begon gelukkig te worden. En alle kanalen gingen open. Dat was eerst 10 dagen. Die training bestaat nu nog steeds. Kan je over de hele wereld doen, maar 10 dagen. En, nou ja. En die man die dat begeleidde, die zei van, nou, heb je nog wat te doen verder? Ik zei, nee, ik ben een paar maanden in India. Hij zegt, nou ja, neem 5 dagen rust. Dan ga je nog een keer 10 dagen. Dat had ik natuurlijk nooit moeten doen.
Wat dapper van je.
Toen ging ik echt door de boerenkool heen. Er gebeurde zo ontzettend veel met me. Dus ik kwam daaruit. Ik was een en al geladenheid. En ik voelde me vitaal en gelukkig en ongelooflijk.
Je was helemaal vrij.
Ik was absoluut vrij, ja. Dus, naar Goa gegaan. Ja, aan het strand in India. En daar natuurlijk heerlijk gefeest. In de jaren 90 hebben we het over. Dus het was nog één wilde boer en gekkigheid. En alle hippies liepen daar nog rond. En toestanden. Dus ik kwam in een wereld terecht. Dat was onbeschrijfelijk mooi. En ik begon mensen te ontmoeten die daar ook mee bezig waren. En ik ontmoette een goede vriend die nog steeds heel dierbaar is. Die woont nu op Ibiza. Maar die kwam al fel bij Osho in Pune. Hij zegt, ik weet een plek. Ga ik volgende maand naartoe? Jij gaat met me mee. Dat vind jij te gek. Nou, toen kwam ik voor het eerst in de ashram van Osho terecht. En ik stapte daar binnen. Dat voelde meteen als thuis.
Voor de mensen die Osho niet kennen. Ja. Dat is de Bhagwan-beweging die we nog wel van vroeger kennen.
Ja, van vroeger. Hè, van vroeger. En later is hij zijn naam. Heeft hij veranderd in Osho. Dus de gekke wilde tijd, hè, waar ook de Netflix-serie van is geweest. Dat was allemaal...
Fantastische serie overigens.
Ja. Het was in Amerika. En ik kwam eigenlijk daarna. Hij was al overleden.
Ja.
De plek bestaat nog steeds. Het is nog steeds een ongelooflijke mooie plek. Waar allerlei therapeuten en mensen die op het gebied van bewustzijn bezig zijn. Daar komen en lesgeven. Ik kan allerlei trainingen volgen. Dus ik ben de ene training naar de andere gaan volgen. Ik ben therapeut geworden. Ik ben mensen gaan aanraken. Masseur geworden. Dus heel Amsterdam kwam bij mij over de vloer. Iedereen was natuurlijk gespannen en gestrest om me heen. Van even wat toe op de tafel. En ik begon met mensen te mediteren. Ik begon mijn passie te delen eigenlijk met mensen. Toen werd het echt leuk.
Ja, want nou hebben we nog steeds niet gehoord waar die naam Boeddha te Boeddha vandaan
juist,
komt.
Heel goed.
Ik bedoel, ik snap dus... natuurlijk wel. Ik hoor al India. Ik hoor iets met Osho. Ik hoor mediteren. Ja. Maar dan ga je opeens sieraden maken. Ja. En ben je nou in Nederland, mag ik wel zeggen, wereldberoemd volgens mij met die sieraden.
Ja, als je daar voor het eerst binnenkomt, dan heb je gesprek met iemand die daar al jarenlang mediteert. En ik had geluk natuurlijk. Ik had iemand die daar al 25 jaar rondliep. In de 70. Prachtige Duitse vrouw. Grijs lang haar. Knalblauwe ogen. En ik raak met haar in gesprek. En die vrouw die kijkt me aan en zegt, jij zit zo in je hoofd. You're so much in your head. Weet je, there's so much more for you. En dat was een uur dat gesprek en dat was voor mij, boom. Knal, hier moet ik wezen, hier moet ik zijn. En het was een heel bijzonder moment voor mij. En daarna begon ik met al die trainingen en natuurlijk veel therapie in het begin. En ik begon op het gebied van aanraking alles te leren daar. Maar ik ben ook een ondernemer. Mijn vader had winkels in Amsterdam. Mijn opa is mijn grote voorbeeld. Daar word ik emotioneel als ik over hem praat. Hij was een prachtig ondernemer. Hij zat in de melk. Dus die is echt begonnen met langs de huizen gaan. Met melk aanbieden. Nog uit kannen met lepels. En een prachtig. Ik mag de naam noemen, want het bestaat niet meer. Van Grieken. Uit de buurt van Wassenaar zijn later gefuseerd met Menke van Grieken, heel bekend.
Ja, dat neem ik.
Maar mijn opa was een die wist al wat het was om te delen en open te zijn. En met die boeren in gesprek te zijn. En hij vierde het leven. En hij. Ja.
Dus je was al wel een beetje. Je kende het ondernemerschap al van die kant.
Ja, mijn ouders hebben 40 jaar winkels in Amsterdam gehad, kledingwinkels. Ja. Dus ik heb meegemaakt wat het is om je collectie goed te verkopen. Ik heb meegemaakt wat het. Tekent om je collectie niet te verkopen. Ik ging al met mijn ouders mee naar de beurzen in Duitsland of in Parijs. Als klein jongetje ging ik dan alweer naartoe. Als mijn moeder naar de beurs ging, dan werd ik naar boven gehaald. Van, nou, wat moet er, wat doen we aan? Ja? Dus dan legt ze dat op bed. Nou, dat is wat hoort daarbij? Nou, ook sieraden en toestanden. Dus ja, dat is. Ze leven allebei niet meer, maar van hun heb ik het natuurlijk mogen leren.
Ja. Dus die vrouw zegt: ga uit je hoofd.
Ja.
Jij voelt, ik moet iets met ondernemerschap. En daar kwam een klik of een bliksemflits. Of
ja,
wat gebeurde er?
Ik zat in een massagetraining. Zat een jongen in een Zwitser. Die had een atelier in de buurt waar het was. Ik had een schets gemaakt op het strand in Goa. Die training duurde 3 maanden. En ik ben klaar met die training. Ik krijg mijn diploma. En hij komt met een zakje naar mij toe. Met de eerste Armand de Batoel. Die heb ik naar mezelf vernoemd. Zo egoïstisch ben ik nou ook maar weer.
Ja.
En die Armand deed ik om. Het was klik. Het ding paste. Het was mooi. En die nam ik mee. Terug naar Amsterdam.
Ik heb het even gemist. Waar kwam die armband vandaan? Had jij daar een opdracht voor gegeven?
Ja, ik had die schets gemaakt.
Je had dat zitten tekenen?
Ja.
Op één papiertje maak je dan eerst 10 schetsen? Hoe ging dat?
Ik had een schets gemaakt en hij had een atelier waar Armand al werden gemaakt. Ik zeg, ja. Dit en dit wil ik ongeveer en dit slot wil ik erop. En die vorm moet erin zitten.
Je wist het ongeveer, maar je had het ook nog niet tot in het
puntje uitgetekend. Nee, dat was mijn eerste sample natuurlijk.
Ja.
Maar ik doe dat ding om. En in die tijd werkte ik in het nachtleven in Amsterdam. Ik werkte op het strand in Zandvoort. Ik kwam overal.
Ja.
En ik heb dat ding heb ik om. En iedereen trok me aan mijn pols. En ik had Bob Pochter. Die kwam ook veel in Poena.
Ja.
Nu in de 80. En die had Reflections in de PC Hoofdstraat. Dat was in die tijd de winkel in Nederland. Hij was de eerste die Yamamoto, Kenzo, alle grote ontwerpers uit Japan haalde. En ja, die winkel was een feest. Hè? Dat soort winkels bestaan er bij wijze van spreken niet meer. Bob, hele goede vriend nog steeds. Hij zegt, Batua zegt, fucking great, zegt hij. Give me the peace, zegt hij. Ik neem het voor je mee. Ik leg hem voor je neer. Dus hij legt hem daar in die vitrine neer. En hij belt me na 2 weken. Hij zegt, het is ongelooflijk. Hij zegt, het ding ligt in die vitrine bij de kassa. En mensen wijzen naar dat ding. Van, wat is dat en waar komt dat vandaan? Hij zegt, wat is hier aan de hand?
En het is niet te koop. Wat het natuurlijk extra aantrekkelijk maakt.
Juist. Dat was hem. Ik had er maar eentje.
Ja.
Dus dat vind ik wel het mooie aan het hele gebeuren. Er zijn eigenlijk 4 vrienden om me heen geweest. Die hebben gezegd, genoeg gemediteerd. We gaan nu aan de slag. Weet je, dit is zoiets moois. Ze hebben me allemaal 2000 gulden in die tijd nog gegeven. Van, ga maar aan de slag. En ga het maar regelen. Of ga er maar mee spelen eigenlijk.
Ja.
Nou, zo is het allemaal begonnen natuurlijk.
Wat fantastisch. En dan even fast forward. Hoe ziet... Maar de naam, de naam. Waar kwam de naam nou vandaan?
Dat heb ik je niet verteld. Dat gesprek als je daar aankomt. Dat gesprek heet Buddha to Buddha. Dus it doesn't matter where you come from. Er komen mensen van over de hele. It doesn't matter wat je achtergrond is. Je hebt daar een gesprek. En die mensen gaan de meditatie met je doen. En je deelt een beetje van waar je vandaan komt. En zij delen hun verhaal. Maar die vrouw die was zo open.
Ja.
En zo stralen. Dat was meteen boom voor mij. Hier wil ik zijn. Hier is inspiratie.
Ja. En dan heb je dus een merk. Heb je toen meteen een logo ook laten maken? Of is dat allemaal daarna ontstaan?
Nee, dat is allemaal natuurlijk allemaal daarna gekomen. Weet je. Het is allemaal, dat is mooi aan het verhaal. Over 1,5 jaar bestaan we 25 jaar. Heel veel mensen denken dat we pas 15 jaar bezig zijn. Maar bestaan we 25 jaar. En de eerste... Ik had natuurlijk ook niet budget om meteen heel veel te laten maken en zo. Dus dan liet ik 5-10 stuks maken. En dan moest ik weer maanden wachten... Voordat er weer nieuws waren. Want we hebben het over een ambachtelijk product.
Ja.
En we maken een handgemaakt product.
En nog steeds?
Nog steeds. Hè? Het is een ambacht. Dus een armband duurt 2, 3, 4, 5 dagen soms al voordat het klaar is. Voordat het gepolijst is. In de mallen is geweest.
Wow.
In elkaar is gezet. Dus ja, weet je, dat duurde tijd. Nou, dan kon ik weer lekker op reis. Vond ik allemaal prima. En toen had ik een winkel of 30, 40 waar ik verkocht. En toen ben ik Dennis en Edwin tegengekomen. Mijn partners, waar ik nog steeds partners mee ben.
Ja.
En die zeiden, nou, we zien het liggen. Heb jij wel een organisatie staan van hoe doe je dat allemaal? Nou, met Neertje en mijn ex-vrouw regelde ik in die tijd alles. Weet je, zaten we s'avonds in te pakken. En dan bracht ik
deed alles zelf?
Tuurlijk, ja. tuurlijk. Deed alles zelf. Prachtig. Fotograferen, alles. Weet je.
Ja. En waar staat het merk nu dan? Hoe zie je dat? Kun je dat een beetje schetsen voor de mensen die nog niet zo goed kennen?
Ja, waar staat het merk? Ik denk dat we in een markt, in een juweliersmarkt hebben. Een best wel stoffige markt in die tijd. Hè? Dat is nu ook aan het transformeren. Maar we zijn met iets gekomen wat eigenlijk voor mannen sieraden was in die tijd. Dat bestond eigenlijk nog heel weinig. Ik geef altijd het voorbeeld. Ik ging naar de Bijenkorf toe. En hebben ze me staan uitlachen van wat kom je hier doen? En toen kwam Dennis, mijn partner, die nu nog steeds mijn partner is, die ging de 2 weken daarna. Ik zeg, ga jij het allemaal maar doen?
Ja. Yeah.
Hij zegt, we beginnen met Rotterdam, dan Den Haag en dan Amsterdam. Dat is nog steeds een van onze beste partners waar we waren. Dus dat is een heel leuk verhaal.
Ja. Yeah.
Dus ja, en waar staan we nu? We hebben een prachtige organisatie. We hebben in Bali, heel de productie hebben we natuurlijk, dat is allemaal goed geregeld. Dat is ook nog af en toe wachten, nog steeds. En dat vind ik ook mooi. Soms moeten klanten ook gewoon wachten.
Ja.
Want de kunstenaars waar we mee werken daar, die moet je ook de tijd geven om het te maken. Maar achter de schermen, we zijn natuurlijk nu... natuurlijk ook met de corona online zijn we ontzettend aan het groeien. We zijn goede mensen aan het aan. We hebben nu een nieuwe CEO. Ja, een prachtige vakman die alles online weet. Waar we ongelooflijk veel van leren. Dus er komen steeds mensen langs die... Ja, ons voeden en het merk te gek vinden. En zo van, wauw, wat kunnen we hier nog doen? Hè? Want iedereen denkt dat we mega groot zijn. Maar Hè, zit het met 30, 40 mensen op kantoor in Amsterdam.
Ja.
En that's it. Weet je. We hebben natuurlijk onze agenten in het buitenland en dat zit al. Het is niet zo dat
wordt het over de hele wereld verkocht?
Daar zijn we natuurlijk hard mee bezig. Hè. We zijn nu met de Duitsers. We zijn ons echt aan het focussen. Want we hebben natuurlijk alles geprobeerd. Duitsland zijn we nu zwaar aan het focussen. Dat begint ook nu te lukken. België hebben nu echt weer Antwerpen ook onze eigen winkel. Nou, beginnen mensen het ook te dragen en het verhaal te voelen. Nou ja, daar zitten we al behoorlijk op het paard. Ja, en de Duitse markt hebben nu een aantal grote spelers waar we mee werken. Maar daar kennen ze ons nog niet. Dus daar moeten we investeren. Maar hoe gaan we dat dan doen? Hè?
Ja.
Bloedinteressant en mooi. Om dat mee te mogen maken.
Fantastisch.
Ja.
En dan leed de naam zich natuurlijk ook goed voor. Want het is meteen al een internationale naam. Ik denk dat het wel overal begrepen wordt.
Ja.
En heb je ook last van copycats?
Ja, reken maar. Hartstikke leuk. Laat ze maar lekker kopiëren. Joh. Ja, tuurlijk. Ja.
Dat hoort een beetje bij jullie markt.
Ja, maar ik vind het allemaal prima. Weet je. Iedereen probeert op zijn eigen manier wat te doen. En als mensen te ondeugend worden, dan hebben we echt een goede advocaat die dat wel aanpakt.
Ja. Ja,
want je moet ook je grenzen aangeven. Maar nee, wij doen lekker. We dansen ons ding en we doen ons ding. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben er helemaal niet mee bezig.
Nee. Maar jij lijkt me ook niet echt de typische CEO van een bedrijf. Hoe gaat dat bij jullie op kantoor dan?
Nee, maar dat is prachtig. Dat ben ik natuurlijk ook helemaal niet. Je moet mij gewoon lekker mijn dingen laten doen. En Dennis en Edwin, die hebben echt een zakelijke achtergrond. We hebben nu Bart van der Sluis erbij. Dat is echt iemand die heeft ons ontzettend geholpen met ook hoe doe je dat met de banken. Hè? Hoe zet je de organisatie verder neer? Echt een prof, die heeft een heel groot schoonmaakbedrijf. En helemaal keurig in het pak en heel gefocust.
Ja. Yeah.
Dus die heeft ons nu een aantal jaren geholpen. Nou, nu is de nieuwe CEO's erbij. Die komt ons weer helpen. Ja, en als ze slim zijn, laten ze mij lekker vrij. En dat weten ze ook. En dan kan ik inbrengen wat ik in kan brengen. En zo hebben we eigenlijk altijd gewerkt. Dat vind ik mooi aan onze organisatie. We hebben heel weinig vergaderd met elkaar. We hebben ons ding gedaan. Onze verantwoordelijkheid genomen. Want ga het maar eens even regelen in Bali allemaal.
Ja.
Ga het maar eens even regelen allemaal met de marketing. Weet je? Maar op een of andere manier hebben we chemie met elkaar. Het gaat ook heel vaak fout. Wat denk je? Natuurlijk.
Dat hoort er ook bij, toch?
Dat is te gek.
Ja.
Weet je? Dan kunnen we weer...
Kun je daar iets noemen dat het dan heel fout ging?
Ja, natuurlijk. Zoveel dingen. Het was nog de tijd dat ik ook de budgetten deed. En dan had ik even niet een periode de zilverprijs in de gaten gehouden. Dus dan belde mijn accountant van, bedoeld gaat iets goed. Hè? Ik zeg, hoe bedoel je, man? Gaat hartstikke goed. Die winkel gaat het daar verkopen. Die winkel gaat het daar verkopen. Nee, man, de zilverprijs gaat... Heb je er niet naar gekeken? Ik zeg, nee, hoor. Dus dan kan je wel verkopen, maar dan moet de prijs natuurlijk meegaan.
En, precies.
Het was prachtig met de bank. Moeten bellen van, nou, kom langs, ik heb een probleem. En die man is 3 minuten bij me bezig. Hij zegt, wat is je probleem? Wat heb je nodig? En binnen 3 minuten stond hij weer buiten. Hij zegt, ik ga het voor je regelen.
Dat zijn de goede vergaderingen.
Juist. Weet
je. Dus je bent nog steeds een heel vrij man eigenlijk.
Dat probeer ik wel te blijven.
Ja.
Ja.
En zie je nog, hoe zie je de toekomst van Boerder te Boerder de komende 10 jaar?
Ja, dat is zo leuk dat we ook heel langzaam, hè? We bestaan nu 25 jaar bijna. We zijn heel rustig zijn we gegroeid, maar eigenlijk zijn we pas net begonnen. Want ik voel gewoon dat het aan begint te komen in het buitenland en die energie gaat zich verder verspreiden. En we hebben nog een aantal goede, stevige partners nodig om ons heen. Bijvoorbeeld in Amerika, weet je, daar hebben we het geprobeerd. Maar daar heb je zoveel andere connecties nodig die we gewoon nog niet hebben. Dus dan moet je net de juiste tegenkomen die daar ook verstand van heeft. Die dat netwerk heeft en dat je daarin mee kan spelen. En die ons leuk vindt, dat je elkaar leuk vindt. En dat het, maar weet je, qua design, hè, we maken een tijdloos product. De ontwerpers die maken nu variaties. Nou, die heb ik zelf ook niet kunnen verzinnen. Dat is mooi. Dus dat product is gewoon tijdloos, ambachtelijk, kwalitatief goed. En ja, het verhaal, dat mogen we misschien nog meer... Ja, ook door dit soort gesprekken, weet je, in de wereld brengen. Want ik heb eigenlijk heel weinig interviews gedaan en dat soort dingen, weet je. Gewoon leuk, we doen ons ding. En ik heb allemaal heel ondeugende plannen. Hier zit hier naast me van de marketing voor het 25-jarig bestaan. Heb ik een waanzinnig plan met mijn vrouw samen. Ga ik je later een keer over vertellen. Maar
leuk.
Daar ben ik helemaal vol van. En dat ben ik nu aan het koken en aan het breien met de juiste mensen aan het praten.
Nou, hele mooie plannen. Dank je wel voor dit gesprek, Bartel.
Alsjeblieft.
Tot zover de zogenaamde podcast. De zogenaamde podcast is een podcastserie van De Ondernemer. Voor nog meer podcasts ga je naar deondernemer.nl.